Dames en heren, hartelijk welkom. Ook hartelijk welkom iedereen die thuis mee zit te kijken. Welkom bij de Logos livestreamavond, de maandelijkse livestream. En deze avond, ik voel me eigenlijk heel erg dubbel staan hier. Tot 1 juli was ik directeur bij Logos Instituut. Zelf heel veel meegewerkt met deze livestreams. En nu mag ik als coördinator van Kiesleven vanavond de livestream verzorgen. Ik ga zo dadelijk de enquêtes bespreken. Wat weet Nederland over abortus? En tijdens de livestream kunt u in de chat thuis, de kijkers thuis, kunnen vragen stellen. En de vragen die hier gesteld worden in de zaal, die bewaar straks tot na de presentatie. En dan zullen we die behandelen. En die komen straks ook gewoon, die van thuis zijn, die komen dan in beeld, die schuiven mee in beeld. Zodat kijkers thuis ook weten welke vragen gesteld zijn. Enquêtes in Nederland. We hebben enquêtes gehouden, straatenquêtes in Nederland. En wat is het doel daarvan geweest? We hebben gekeken, wat weet Nederland van abortus? En de kennis peilen in de samenleving over dit hele gevoelige onderwerp. En ik moet er bijvoorbeeld alvast bij zeggen dat in de presentatie zult u gegevens zien, bijvoorbeeld mannen en vrouwen die geantwoord hebben. En de getoonde percentages en verschillen zijn nog niet statistisch gezocht. We zijn getoetst, maar de verschillen zijn meestal ontzettend duidelijk. Ze zijn echt heel duidelijk te zien. We hebben in Nederland ontzettend veel enquêtes gehouden. Ik vind het best veel. De getallen zijn gebaseerd op de cijfers van 2021. En dat komt omdat wij de cijfers van 2022 pas sinds 2 weken geleden in huis hebben gekregen. Dus we konden voor die tijd niet op die basis. Anders hadden we de allerlaatste cijfers van vorig jaar meegenomen. Maar het is dus getoetst en gevraagd op basis van 2021. Nou, u ziet een landkaart van Nederland. Alleen Drenthe en Groningen, daar hebben we geen enquêtes uitgevoerd. We hebben het ongeveer met een man of 70 gedaan. En die zijn op heel veel plaatsen geweest in ons land. En dat hebben we op straat gedaan. Op straat, bij winkelcentra, bij stations, noem het maar op allerlei plaatsen. Gewoon openbare plaatsen en mensen aangesproken. Wie wil meedoen met een enquête? Nou, de uitwerking hebben we gedaan op grond van leeftijd. We hebben een aantal leeftijdscategorieën neergezet. En op het basis van geslacht, man of vrouw. Nou, we zullen zo in de presentatie zien hoe die verschillen zijn tussen leeftijdscategorie en man en vrouw. Nou, in totaal zien we dat we 463 vrouwen hebben geënquêteerd. Dus die hebben de enquête voorgehouden en 248 mannen. En zoals je aan de kleurtjes kunt zien, dat zijn de leeftijdscategorieën. Dus de verschillen van 11 tot 15 jaar. Dat is bij man en vrouw eigenlijk een klein groepje die daaraan meegedaan heeft. Leeftijdscategorie 16 tot 20, 31 tot 45... 45 tot 65 en ouder dan 65. En zoals u in de twee cirkeldiagrammen ziet, komen die aardig overheen met elkaar hoe die verdeling ligt. In totaal hebben we 711 enquêtes afgenomen. 711. Over heel Nederland heen. Van begin september tot half oktober. En eerlijk is eerlijk, ik had echt gedacht dat we wel aan 1500 tot 2000 enquêtes zouden komen. En dat is niet gelukt. En daar is een reden voor. En de reden ervoor is dat wij heel veel vrouwen en mannen gesproken hebben die verteld hebben over hun eigen situatie. En dat nam veel tijd in beslag. Dat nam echt veel tijd in beslag. Dan vrouwen op straat die gewoon hun hart uitstorten en mannen die beginnen te vertellen. Ja, dan krijg je reacties. Reacties van iemand die zegt, een jongere, want er staat één vraag in. Kent u iemand die met een abortus te maken heeft gehad? Nou, en dan komen de verhalen van, ja, ik ken iemand. Kunt u er iets over vertellen? Meerdere jongeren, dit is een groep waar ik totaal geen rekening mee gehouden hebt en wat ook volledig niet in beeld is in Nederland. Dus je bent er een van een tweeling en dan wordt er wordt altijd standaard gevraagd, wilt u er wel twee? We kunnen er ook één weghalen. En dat er een jongere van 16, 17, 18 jaar vertellen, ja, mijn moeder heeft een abortus gehad en mijn tweelingbroertje of zusje is geaborteerd. Nou, het is onvoorstelbaar wat hier voor pijn uitkomt, want je ziet het, dat vertellen dan de vrijwilligers die geënquêteerd hebben, en ik lees het terug in de verslagen die erbij zitten. Ja, dat neemt gewoon meer tijd. Die kan je niet zeggen, oké, bedankt, en nee, daar ga je mee zitten. Dan ga je naar luisteren naar een verhaal. Vrouwen die over hun eigen abortus vertellen, hoe ze waren gedwongen, en daarna een relatie over, dan zijn ze en hun kindje kwijt, en hun relatie kwijt. Ik had wel verwacht dat daar dat soort verhalen zouden komen. Ik had niet gedacht dat het er zoveel zouden zijn. Een vrouw die, er wordt een vraag gesteld, kent u iemand die met abortus te maken heeft gehad? En dan zegt die vrouw heel zachtjes, ja, die staat voor je. Ikzelf, 30 jaar geleden. Mijn ouders weten van niets. En mijn man weet van niets, mijn kinderen weten van niets. En u bent de eerste waar ik het aan vertel. En vervolgens zit je met zo'n vrouw aan de koffie. Je gaat even ergens koffie drinken en ze stort zo heel haar hart uit. Een vrouw midden 20 had zelf een abortus meegemaakt in Utrecht. Was slecht behandeld, bleek een tweeling te zijn. En was nog geen 20 jaar. En was een paar jaar geleden met verwerking begonnen toen ze aan haar moeder heeft verteld. Ze had een hele slechte periode achter haar rug. Die vrouwen kan je niet zeggen van, ja luister, ik wil zoveel mogelijk enquêtes doen. Dat doe je niet. Dus dat maakt dat het best veel tijd vergt. Of een jonge vrouw die vertelt over eigen abortus en nu met automutilatie te maken heeft. Heel jong een abortus gehad. En ondertussen zie je gewoon dat ze met heel veel problemen te maken heeft. Nou, laten we eens kijken naar de vragen. Want daar komen we eigenlijk voor. Daar is de avond ook voor. We hebben eigenlijk heel simpel gesteld. Laten we een aantal feitenvragen neerzetten waar we gewoon kunnen zoeken op internet, gewoon gepubliceerde cijfers. Wat weet de Nederlandse samenleving? Dan de eerste vraag. Tot hoeveel week is abortus toegestaan in Nederland? Ja, het antwoord is C. Dat is 24 weken. En wat zien wij? We zien dat in totaal 209 mannen van de 400 vrouwen... Ik zie dat ik hem hier verkeerd om heb staan. 209... mannen hebben excuus, we hebben een klein stukje, maar goed, 209 van de 248 hebben het goed geantwoord en bij of van de vrouwen en 105 van de vrouwen staan wel goed trouwens, maar goed, als we aan de zijkant kijken, dan zien we dat meer dan de helft van zowel bij de vrouwen als de mannen voor een andere abortusperiode kiest. Dus een andere periode. En waarvan heel veel eigenlijk denken dat het net als in Nederland net zo is als in de rest van de samenleving in Europa. De meeste landen in Europa hebben abortus tot 12 weken. En in Nederland is abortus tot 24 weken. En in het Verenigd Koninkrijk, alleen dat hoort niet meer bij de Europese Unie. Enkele gedachten erbij. Weinig verschil tussen kennis van man en kennis van vrouw als het gaat over tot hoever mag je een abortus doen. Kijk, we hebben er zoveel discussies over en we horen het zo vaak op de radio, zo vaak op tv, dat je eigenlijk verwacht dat iedereen dat wel weet. En dat is dus niet zo. Die cijfers die liggen best wel een stuk uit elkaar. Vooral bij de jongste leeftijdscategorie en de oudste is het minste kennis. Dus dat betekent dat daar best nog wel het nodige aan werk te doen is. En wat ik al zei, meer dan de helft van de ondervraagden gaf een kortere periode aan. En een fractie, een paar procent, gaf een langere periode aan. Nog zo'n vraag. Hoeveel abortussen werden afgelopen jaar in Nederland per werkdag uitgevoerd? Dus niet op zaterdag en zondag in het weekend. Er zijn een paar abortuscentra die zijn op zaterdag open. Maar er zijn ook abortuscentra. Daar voeren ze bijvoorbeeld in Den Haag, dat is alleen maar op, ik dacht maandag en op woensdag voeren ze abortussen uit en de andere dagen niet. Dus voor de berekening hebben we gezegd de werkdagen van maandag tot met vrijdag. Het juiste antwoord, dat is antwoord D. Als we de weekenden eraf halen, de feestdagen, dan praten we nog over 122 abortussen per werkdag. Dat zijn er 122, dat zijn er best veel. Kijken we naar hoe dat er per leeftijdscategorie zit. Alleen de eerste regel in de tabel, die had even omgedraaid moeten zijn. Dus die N463 en N248, die had omgedraaid moeten staan. Maar dan zien we dat de percentages daarin ook best wel heel laag zitten. Hier in het tabelletje bij de vrouw. Dan geeft 20% aan, 21% aan dat ze 122 dagen. Maar de meeste, en dat zien we bij mannen en vrouwen, die denken dat het zo rond de 56 abortussen zijn per werkdag. Dat is eigenlijk wat in die 711 enquêtes naar voren komt. Dat de meeste denken dat het inderdaad een stuk minder is. Maar de werkelijkheid is het een stuk meer. Ook enkele gedachten erbij. 80% van de geënquêteerden schatten het aantal abortussen per werkdag lager in dan het in werkelijkheid is. 80%, dat is best een heel hoog percentage. En de mensen op straat hebben over het algemeen geen idee om welke aantallen het gaat. Mag ik een voorbeeld geven? 122 abortussen per werkdag, dat zijn 4 klaslokalen vol. Van leerlingen van klaslokaal die er niet zijn, per dag. 4 klaslokalen die er dus echt niet zijn gekomen. Er zijn 2 basisscholen per week, 104 basisscholen per jaar, jaar in, jaar uit. Dit was in 2021. De boodschap van de pro-choice-beweging is dat de Nederlandse abortuscijfers heel laag zijn. En doordat je dat constant noemt, dat het heel laag is, geeft dat een beeldvorming in de samenleving dat het wel meevalt met Nederland. Maar 2 basisscholen per week zijn er toch echt ontzettend veel. Als we kijken, en ik heb ze toch even tussengezet, die cijfers hebben we ondertussen. In 2022, die cijfers zijn sinds een week of 2, 3 zijn ze bekend, hebben wij een stijging gezien van 15% van het aantal abortussen. Dat is onvoorstelbaar veel. 15%. We hadden in 2021, waar we de enquête op gebaseerd hebben, 31.049 abortussen. En in 2022 is dat opgelopen naar 35.606 abortussen. Dat betekent dat er 140 per werkdag zijn. Niet 4 klaslokalen, maar 5 klaslokalen, 3 basisscholen per week. En dan praat je al over 150 basisscholen per jaar die er gewoon niet gekomen zijn. Dat zijn hele forse, grote cijfers. Een stijging van 15%. Ondanks dat de overheid al jaren bezig is om te kijken, kunnen wij het aantal abortussen omlaag krijgen? Wat moeten we daarvoor doen? En daar doen ze hun best voor. Maar het is niet gelukt. Hoeveel abortussen vonden na 13 weken plaats in ons land? Antwoord op die vraag is vraag D. Het staat gewoon in de wet afbreking jaarcijfers van de WFZ, van de overheid. Het zijn er 4759. Oftewel, dat zijn er 19 per werkdag die na 13 weken worden afgebroken. Ook hier zien we, als we dat gaan vergelijken, dat ongeveer 20% bij de vrouwen het juiste antwoord heeft. En bij de mannen, die zit op 17%. Dat is een stukje lager nog. Die hebben wat. En de meeste, die gaan naar antwoord C. Heel opvallend dat daar zo'n trend in komt. En dat ze denken dat het niet zo heel erg hoog is. En eerlijk is eerlijk, zo'n vraag, niemand kent die cijfers. Niemand weet uit zijn hoofd. Als je mij morgen vraagt, Kees, wat is het juiste antwoord? Dan kan ik die getallen ook niet noemen. Maar het zegt iets over de beeldvorming en wat er in de hoofden van de mensen leeft. Hoe ze denken over de aantallen van de abortuscijfers van meer dan 13 weken oud. Enkele gedachten erbij. Bij vrouwen is 80% schatten de aantallen lager in. En bij de mannen is dat 83%, die schat het lager in dan de werkelijkheid is. Ook dat zijn forse cijfers. Er zijn er nog, net zei, 19 per werkdag. En zouden we dat naar 2022 doorrekenen, dan zijn het er 20 per werkdag. De boodschap van de media is dat de meeste abortussen in het eerste trimester voorkomen. Dat klopt. Dat is ook zo. Daar hebben ze helemaal gelijk in. Maar dat ze daarna bijna niet meer voorkomen, dat is een suggestie die eigenlijk gewekt wordt. En je ziet gewoon wat dat met het gedachtegoed bij mensen op straat doet. Hier heb ik nog even de cijfer van 2022 erbij staan. De volgende vraag, dat is een lastige. Hoeveel abortussen vonden plaats na prenatale diagnostiek? En eerlijk is eerlijk, ik heb hier wel antwoorden staan. En ik heb hier een tabel staan, maar u mist hier het juiste antwoord. En u mist hier het juiste percentage, ook in het tabelletje daar rechts. En dat komt omdat wij 3 weken geleden kregen we dus de cijfers van 2022. En daar stond voor het eerst een nieuwe tabel in. En daar zien we dat in abortusklinieken ook abortussen gedaan worden na prenatale diagnostiek. Dat was voor die tijd niet bekend. Dus wij zijn er vanuit gegaan dat het alleen plaatsvond in de ziekenhuizen. En dat alle ziekenhuisabortussen te maken hebben met prenatale diagnostiek. En dat blijkt dus sinds de laatste jaarrapportage dat dat niet het geval is. Dus vraag 4 kan ik niet meenemen in een beoordeling, in een bespreking, in eigenlijk in de cijfers. Dus, en dat komt omdat we dat van tevoren niet correct gedaan hebben. Want we hadden niet de beschikking over deze tabel die er vanaf dit jaar wel in de jaarrapportage zit. En dan ziet u hier op het scherm dat in 2021 zijn er 2133 abortussen gedaan na prenatale diagnostiek. Dat is een stukje stijging ten opzichte van het jaar ervoor, 25% zo'n beetje. En in 2022 zijn die cijfers weer wat lager geworden. Bij het antwoorden van vraag 4 is er dus onterecht van uitgegaan dat het er 2955 waren. En doordat het onterecht is en doordat blijkt uit de nieuwste cijfers, hebben we die vraag eigenlijk voor de rest geskipt. Deze vraag, dat is een vraag: welk deel vond plaats na verkrachting en of incest? Dat is een hele goede vraag. Dat is een vraag waar de afgelopen week met gastlessen op school heb ik het aan studenten gevraagd. Vandaag ook weer. En dan krijg je antwoorden die totaal niet stroken met wat het in realiteit is. Het antwoord is antwoord A. Het is tussen de 0,5 en 2%. Maar elke journalist, als we het hebben over abortus, komt met deze vraag. Die komt met dit argument. Wat als je verkracht bent? Nou, hebben wij in een Koetmacher Instituut. Het Koetmacher Instituut, dat is een instituut die heeft cijfers gepubliceerd. En misschien als u kijkt bovenin, dan ziet u dat het cijfers zijn uit 1987 en 2004. Nieuwere cijfers zijn er niet. En onderaan vindt u, er was victim of rape, dat is 1%. En als we bovenaan kijken, dat is de meeste score, een extra kind erbij zou dramatische verandering zijn. Dat kan financieel zijn, kan huisvesting zijn, kan van alles zijn. En als je zwanger raakt na misbruik, dus incest, geven zij aan dat het 0,5% is. Laten we eens even kijken. Wie hebben het goed? Het zijn bijzonder lage cijfers die hiermee aankomen. En het is heel apart. U ziet onderaan het antwoord in de tabel. 10% van de vrouwen heeft gekozen voor 0,5 tot 2%. Bij de mannen ligt dat iets hoger, ligt op 21%. En de rest schat het allemaal hoger in. En er zijn mensen die zeggen, volgens mij is het zelfs meer dan de helft. Dat horen we gewoon terug. En dat is ergens op gebaseerd. Een enkele opmerking daarbij. Het enige betrouwbare en beschikbare overzicht over deze cijfers komt van Guttmacher Instituut uit Amerika. Redelijk te vergelijken wat in Amerika gebeurt en wat er ook in Nederland gebeurt. Tot 2007 waren zij zeer nauw verbonden met de Planned Parenthood Federation, dus ook die abortusketen in Amerika. Dus het zijn echt hele betrouwbare cijfers. De vrouwen geven dus aan, waarom doen wij een abortus? En die reden vullen ze in. Er kunnen dus ook meerdere redenen zijn. Het kan zijn en geld, en huisvesting, en gezin compleet, dat kan. Maar wat het meest voorkomt, dat stond dus bovenaan. En wat als je verkracht bent, dat zei ik net al, is een standaardvraag die ik bij elk interview en elke discussie rondom abortus te horen krijg. Altijd. Wat als je verkracht bent? En doordat dat altijd naar voren komt, heeft dat invloed op het denken. En laat ik heel eerlijk zijn. Als je dat argument gebruikt, wat als je verkracht bent, dat is een emotioneel beladen onderwerp. En ik ken twee vrouwen van heel nabij die verkracht zijn. En ik weet wat dat met ze gedaan heeft. En ik weet wat het nog met ze doet. Zelfs al is het meer dan 40 jaar geleden. Dus het heeft een enorme invloed op het denken. Want dat gun je niemand. Van de mannen gaf 21% antwoord A, het juiste antwoord. En bij vrouwen was dat 10%. En we merken ook, als het gaat om seksualiteit en verkrachting en misbruik, lees cijfers in de media hoeveel vrouwen met misbruik te maken hebben of met ongewenste intimiteiten. Dat kan ook al een hand op de schouder zijn. Dat leeft bij vrouwen wat meer nog als bij mannen. En ik denk, maar goed, dat is een invulling van mij. Ik weet niet of dat zo is, maar dat zou een gedachte kunnen zijn. De vraag, welke abortusmethode kent u? Dat was een open vraag. We hebben daar geen antwoorden bij gegeven, want anders dan is het alleen maar vinkjes zetten. Maar we hebben gekeken van hoeveel abortusmethoden kent u? Nou, daar kreeg ik zo ontzettend veel verschillende invullingen, dat is bijna niet te registreren. Er zijn erbij die zeggen, ja, ik ken de methode van de breinaalden. De morning after pill, opvallend, veel meiden en jongens, dus mannen en vrouwen, noemden de morning after pill. De stofzuiger, de anticonceptiepil, de abortuspil, curettage, uit elkaar trekken. Dat is de methode Finks of DNA. Het is een verschrikkelijke methode. Dat is een methode dat bij na 13 weken, dan is het kindje te groot. Dan is het te groot en de botjes worden hard, waardoor het niet meer door een zuigbuisje van een centimeter doorsneden kan. En dan wordt het kindje eerst verkleind, dus de ledemaat wordt afgeknipt, het hoofdje wordt gekraakt en het lichaampje wordt stuk gemaakt. En dan wordt het in delen uit de baarmoeder gehaald. Dat gebeurt dus na die 13 weken. En zoals ik toen straks al zei, 19 keer volgens de jaarcijfers van wet afbreking zwangerschap. 19 keer per werkdag. Wilt u een methode zien? Wilt u methodes beschrijvingen krijgen? Want het is de abortuspil, dat is de eerste. De abortuspil, als je die neemt, dat is de eerste pil. Die zorgt ervoor dat het zwangerschapshormoon geblokkeerd wordt, waardoor het kindje loslaat in de baarmoeder en het kindje afsterft. Een paar dagen later moeten andere medicijnen vaginaal worden ingebracht, waardoor de baarmoeder samentrekt, en het is eigenlijk een maagbeschermer, maar die heeft als bijwerking dat de baarmoeder samentrekt en het kindje uitstoot. Dat mag in Nederland tot 9 weken zwangerschap. Daarna hebben we het over curettage. Nou, curettage kan ook al voor de 9 weken. Dan wordt het kindje, de baarmoedermond wordt opengemaakt, een zuigbuisje naar binnen en dan wordt het afgezogen en dan gaat het door het buisje naar buiten. En daarna krijgen we de late abortussen met de methode Finks. Op deze site watisabortus.nl, daar vindt u een aantal video's van voormalige aborteurs die beschrijven hoe zij hun abortussen uitvoeren. En die leggen dat ook uit. Dus dat leggen niet mensen uit zoals ik, maar dat zijn vrouwelijke aborteurs en die leggen uit hoe dat werkt. Dat kunt u zelf nakijken en u daar laten over informeren. Laten we even kijken naar een samenvatting van de cijfers en de conclusies. Conclusies is wat lastig. We moeten de cijfers nog helemaal bestuderen verder en lijnen trekken. Maar de kennis over abortus, over de abortuscijfers, de termijn en de cijfers en de abortusmethodes, die zijn laag in de samenleving. We kunnen niet anders concluderen dat die cijfers ontzettend laag zijn. En je zou verwachten, als we zo stellig zijn in de politiek over abortus, dat de samenleving goed geïnformeerd is. En dat is dus niet zo. De boodschap van de media en pro-choice heeft dus heel duidelijk gevolgen hoe mensen denken over abortus. En ik weet, dit is een mening, maar het is ook wat wij terugzien. En ik zal het u zo dadelijk laten zien. Want de Nederlandse media, wat die schrijft over het thema abortus. Dan laat ik eens eentje pakken. Amnesty International. Die zegt, samen met Duitsland, Zwitserland en België behoort Nederland tot de landen met de laagste abortuscijfers ter wereld. Nederland behoort tot de laagste abortuscijfers ter wereld. Dat schrijft Amnesty International. De overheid, die heeft op de website staan, vergeleken met andere Europese landen is het aantal abortus per 1000 levend geboren kinderen in Nederland laag. Dus we hebben helemaal niet zoveel abortussen. Het is een boodschap die je brengt, waardoor het lijkt alsof het niet hoog is. Maar absolute getallen, die ontbreken dan eigenlijk. Rutger Stichting zegt dat het aantal abortussen in Nederland daalt al jaren. Samen met Denemarken behoort Nederland tot de landen in Europa met het laagste aantal abortussen. En dat dit een idee is wat leeft, dat bleek gisteren in de Volkskrant. De Volkskrant, een artikel, we hebben de Week van het Leven op dit moment. En in het artikel staat, abortus is een vrouwenrecht en de misleidende campagne in de Week van het Leven hoort daarom niet op de radio thuis. Nou, als we dit zien en je gaat het artikel lezen, dan lezen we volgens Rutgers, behoren we samen met Denemarken, we hebben het net gezien, tot de landen in Europa met de laagste aantal abortussen. Ze schrijven het gewoon. En als je dit blijft schrijven en je neemt het over van Rutgers, je plaatst het in een artikel in de Volkskrant, in een algemeen, ja, dan snap ik dat mensen denken dat het in ons land wel meevalt. Nou laat het op FIOM, op de website van FIOM, staan de abortuscijfers in Europese landen. En als u achter mij kijkt, dan ziet u ergens Nederland staat op plaats 13. En we horen niet tot de laagste cijfers van Europa. Dat kan je wel zeggen, maar op plaats 13 is niet de laagste plaats. Of de laagste plaats. En Denemarken zit nog een stukje hoger als Nederland. Alleen, deze lijst is niet compleet, want we missen een paar landen. We missen Polen, we missen Malta, die staan er niet tussen. En Polen-Malta is abortus verboden. Daar zijn de cijfers nog lager, dus Nederland zit eigenlijk op plaats 15. Om dan de suggestie te wekken dat wij in Nederland de laagste abortuscijfers van Europa en van de wereld hebben. Ja, dat is eigenlijk een beetje misleiding. Maar het draagt wel bij aan de beeldvorming. Nog zo een, de abortusratio. We hebben in Nederland, dat betekent het aantal abortussen in verhouding per 1000 levend geboren kinderen. Dit gaat over 2022. De abortusratio is gestegen naar 193. Als we kijken, 1990 zat het op 93. En u ziet het zo oplopen naar 193. Dat zijn twee oorzaken. En daar moeten we ook gewoon eerlijk in zijn, dat is ook zo. Er zijn in 2022 minder kinderen geboren als het jaar daarvoor. En in 2022 zijn 15% meer abortussen uitgevoerd. En dat heeft een dubbele werking op de abortusratio. En daarom knalt die echt ontzettend omhoog. 193 abortussen op 1000 levend geboren kinderen. Laten we nog eentje meepakken. Gewoon om te laten zien hoe zit het met de beeldvorming omtrent abortus. Eén vandaag die komt met een bericht. Zwanger van je verkrachter en geen mogelijkheid tot abortus. Het overkwam Dina. Eerlijk is eerlijk. Een verkrachting gun je geen enkele vrouw. Dat is zo'n traumatische ervaring. Die gun ik niemand. Laat ik daar klip en klaar en duidelijk over zijn. En op het moment dat je het hebt over verkrachting, dan raak je een gevoelige snaar. Want niemand, geen enkele vrouw wil verkracht worden. Geen enkele vrouw. Maar het is niet alleen één vandaag. Ook BNN-VARA. Amerikaans meisje van 13 bevallen na verkrachting, omdat Republikeinen abortus illegaal hebben gemaakt. Dus weer de aandacht op die verkrachting. En je bereikt een hoop mensen en je kan de samenleving beïnvloeden om voor abortus te zijn. Om daar dus een ander verhaal neer te zetten, een andere boodschap te brengen. Het Algemeen Dagblad. 10-jarig slachtoffer van verkrachting gedwongen naar een andere staat voor abortus. Dat was toen Roe versus Wade is overturned, dat het teruggedraaid is. Er kwamen dit soort berichten kwamen in de Nederlandse media. Om een beeld te vormen hoe verschrikkelijk het wel niet is in Amerika. Dat zelfs als je 10-jarig slachtoffer bent van verkrachting, dan moet je helemaal naar een andere staat om een abortus te doen. Dus het wordt echt als instrument gebruikt. Abortus en verkrachting, als we het kijken in het parlement, Europees parlement, ook daar komt het naar voren. En dan hebben we in Nederland een groep mensen die zegt, ja maar wacht even, de vrouwen in Polen, dan is abortus verboden. En in Amsterdam zit een Amsterdam netwerk, die haalt vrouwen uit Polen, brengt ze in Nederland om hier abortus te kunnen doen. Ja, daar zit toch wel een verhaal achter. Toen Oekraïne in de oorlog belandde, zijn er mensen gevlucht naar Polen. Polen heeft gezegd, al die mensen die vluchten uit Oekraïne en die in Polen terechtkomen voor medische zorg ook, en die daar zijn, krijgen gratis medische zorg van de Poolse overheid. Wat heeft Oekraïne gezegd? Als jullie dat doen voor onze bevolking, en als er vrouwen zijn die medische zorg vanuit Polen en Oekraïne nodig hebben, doen wij hetzelfde. Vrouwen kunnen voor een abortus uit Polen gewoon naar Oekraïne gaan. Ze kunnen daar terecht voor een abortus, want het lijkt of heel Oekraïne in oorlog is. Nee, het is een bepaalde strook in Oekraïne waar de oorlog op dit moment woedt. En op de andere plaatsen gaat het leven ook gewoon door. Dus er gaan ook vrouwen vanuit Polen kunnen gewoon naar de Oekraïne toe. Die hoeven wij echt niet naar Nederland te halen. Dat hoeft helemaal niet. Maar het is wel een beeldvorm die we neerzetten. Laten we nog eens even teruggaan naar de Volkskrant van gisteren. Hoe actueel is het? Dat je zwanger bent geraakt na een verkrachting. Het staat er nog steeds in. Ze drukken daarmee een boodschap neer. En terecht nogmaals, verkrachting is een vreselijke, traumatische ervaring. Maar je kan daar je beeldvorming in de opinie bij de media en bij de bevolking mee beïnvloeden. En dan zeggen ze ook nog, volgens de Rutgers behoren we samen met Denemarken tot de landen in Europa met de laagste abortuscijfers. Dat hebben we net over gehad. En dan geven ze in de Volkskrant daar een verklaring voor. Dat is mede te danken aan een tijdige en goede seksuele voorlichting, toegang tot anticonceptie en goed gebruik hiervan. Gisteravond was ik aanwezig bij het debat met Maaike Roosendaal en Rob Jetten. En Rob Jetten van D66, die heeft meerdere malen gisteravond benoemd dat er goede seksuele voorlichting moet komen. Dat doen we dus al jaren. En goede voorlichting over abortus en de mogelijkheden bij ongewenst zwangerschap. Ik denk dat we samen kunnen concluderen dat die visie van Rob Jetten en die visie van de overheid jammerlijk gefaald heeft, want door die veel bredere voorlichting over seksualiteit, onder andere door Rutgers zelf met lentekriebels op school, dat je dus al heel vroeg leert wat seksualiteit is en wat fijn is en wat kan, dat het een averechtse werking heeft, want abortuscijfers zijn niet gedaald, die zijn omhoog geknald met 15% van 31.049 naar 35.606. Dus dit wat hier staat in de Volkskrant is een non-issue, is een foute benadering. Maar we brengen daar wel een beeld mee naar buiten. Abortus en verkrachting. Ik heb het al een paar keer genoemd. Is een traumatische ervaring en die wensen wij en ik geen enkele vrouw toe. Laat ik daar echt heel duidelijk over zijn. Maar door het delen van die nieuwsberichten, we hebben er zo een heel rijtje voorbij zien komen, is de aandacht voor abortus door de aandacht van de verkrachting en daarna een abortus, ja, ontstaat er een beeld bij de mensen waardoor men denkt dat zoveel vrouwen te maken hebben met een abortus. Of met een verkrachting. En dat is dus, blijkt dus helemaal niet zo te zijn. Het noemen van verkrachting werkt zeer effectief bij de pro-choice beweging. Dat is een lastige. Hoe ga je ermee om? Want als je er iets van zegt, dan ben je al gauw een vrouwenhater. En je gunt het niet. En wie ben ik als man om er iets over te zeggen? Ik hoor het al mensen zeggen. Dan denk ik tegelijkertijd, als dit waar is, als ik als man geen mening mag hebben over abortus, dan denk ik, ja, en je moet mij dan maar niet serieus nemen. Hoe serieus moeten we dan Rob Jetten nemen gisteravond in het debat? Dan moeten we dat ook maar niet doen. Maar een man heeft ook een mening over abortus. Dat hebben we gisteravond heel duidelijk gezien. Het wekt een beeld op dat veel vrouwen abortus nodig hebben in verband met verkrachting. Een ander punt wat in de media en in de samenleving heel erg speelt, is over spijt, pijn en schuld in de media. Daar verschijnen heel apart hele tegenstrijdige berichten over. Tegenstrijdige berichten. Laten we eens een aantal kijken. Want dat kwam heel erg naar voren hier. Kent u iemand die met abortus te maken heeft gehad? Zo ja, kunt u daar iets over vertellen? Nou, ik ben ermee begonnen. Dat heeft ons best wel wat tijd gekost. Doordat velen hun verhaal vertellen over zichzelf en over een ander. En vervolgens ga je met zo'n vrouw of zo'n man een kop koffie drinken. En je geeft ze een luisterend oor. En vrouwen hebben, en sommige vrouwen hebben echt volledig hun hart uitgestort om te vertellen wat er gebeurd is. Ook velen geven aan er niet over te willen praten, omdat het gewoon pijn doet. Ik las afgelopen weekend een stuk en die vrouw die zegt, het is 20 jaar geleden. En er is geen dag voorbij gegaan dat ik er niet aan dacht dat het pijn en verdriet heeft gedaan bij mij. Maar eerlijk is eerlijk, er waren ook een aantal die aangaven geen last te hebben van abortus. Dus natuurlijk zijn die er. Ja, daar ben ik van overtuigd dat dat zou kunnen. Maar kijken we even naar de krantenberichten. Het Algemeen Dagblad kopt op 9 juli dit jaar. Spijt en verdriet na een abortus en de GGD biedt nazorg aan vrouwen en mannen die zwangerschap beëindigen. Opluchting, misschien een rouw. Misschien en rouw, verdriet en spijt. Kortom, een mix aan gevoelens kunnen vrouwen hebben na een abortus. Kees Renkens, voormalige abortus of een aborteur, die schreef onlangs, een paar jaar geleden op Twitter. Bijna alle vrouwen zijn direct opgelucht als ik de abortus heb uitgevoerd. Hij had meer dan 2000 abortus uitgevoerd. Dat klopt, dat is ook zo. Als je dus een ongewenst zwanger bent, dan zie je alleen de problemen voor je die kunnen ontstaan. Wat moet ik met een kind? Of waar moet ik het kind laten? Hoe ga ik ermee om? Dat zijn forse gedachten die je kunt hebben. En als het kind weg is, dan zijn al die problemen die zouden kunnen zijn, die zijn weg. En dan komt er pas ruimte. En meestal is dat niet dezelfde dag. Soms wel. Er gebeurt echt dat mensen het abortuscentrum uitstappen. En vervolgens bellen voor hulp van, ik heb een abortus gedaan, maar kan ik nog terug met abortuspil en abortuspilstopper? Diezelfde krant, het AD, schrijft dat FIOM zorgverleners opleidt om met deze vrouwen in gesprek te gaan, met spijt, pijn, verdriet te maken hebben na een abortus. Ze hebben inmiddels 45 vrouwen opgeleid, zorgverleners. En in september dit jaar kwamen er nog 10 bij. Dus hebben we alleen al bij het FIOM hebben 55 opgeleide zorgverleners die vrouwen begeleiden en vrouwen in gesprek gaan. Want ze zeggen, ja, als die symptomen te lang aanhouden of heel intens zijn, kan het leiden tot psychische klachten. Terwijl een ander zegt, ja, psychische klachten die bestaan helemaal niet. De vrouwen die een probleem hebben na de abortus, die hadden dat al voor die tijd. Maar we zien het hier, dat FIOM daar een hele andere mening over toegedaan is. 55 zorgverleners opgeleid. Dat is één organisatie. En er zijn tientallen organisaties die vrouwen begeleiden met spijt, pijn en verdriet na een abortus. Op FIOM staat ook dat sinds 1 juli 2023 een landelijk gratis begeleiding na abortus mogelijk is. In persoonlijk gesprek op locatie. Ondertussen ruim 2000 vrouwen gingen jou voor, zegt het filmpje wat erbij staat. Het is mij niet duidelijk of dat 2000 vrouwen na 1 juli, of dat die 2000 vrouwen in de gehele tijd, want ze hebben ook voor die tijd al online trainingen gedaan, een begeleiding. En ik denk eerlijk dat die 2000 daarop slaat en niet vanaf duidelijk kunnen zijn op 1 juli. En dan komt de NPO. die komt met een artikel en die zegt: psychologische zorg nodig na je abortus? Vraagteken. Je hebt vast spijt van je keuze. Althans, dat zeggen anti-abortusbewegingen, maar de waarheid blijkt veel genuanceerder. En ze presenteren 3 grootste mythen over psychische gevolgen van abortus. En denk, hoe kan dat nou? Het FIOM, wat de overheidsinstantie, goed ondersteund door de overheid, leidt 55 zorgverleners op. En dan gaat de NPO en ander, die gaat zeggen, ah nee, dat zijn die anti-abortusbewegingen. Die praten je spijt, pijn en verdriet aan. Het is er niet. En we zien het naast elkaar gebeuren. Het zijn echt tegenstrijdige berichten. Een andere, PTTS voorbij. Deze organisatie, Johan Reinhout, die heeft daar een speciaal traject voor ontwikkeld. En die zegt, het is posttraumatisch stressverschijnselen na een abortus. Dit wordt aangeduid als post-abortus syndroom. PAS. En hij begeleidt vrouwen. Ik ben onlangs bij een televisieuitzending geweest en daar zat een psycholoog naast mij, een psychiater, en die zegt ook, hij zegt, ja, ik krijg ze regelmatig, en hij zegt dat ook in die uitzending, bij Ongehoord Nederland is dat. En ze zegt hij dat, hij zegt, ik krijg ze in mijn spreekkamer. Hij zegt, ik had een vrouw, en je voelt, zegt hij, dat er zit iets, en ik kom er niet bij. En op een gegeven moment brak die vrouw, en ze vertelt dat ze 20 jaar geleden een abortus gehad heeft. En zo, alsof je de knoop uit die ballon trekt en dat die wegvliegt. Alles komt eruit. Alles wordt in één keer duidelijk hoe het zit. Deze man, deze organisatie, helpt die vrouwen. Maar zo zijn er meer organisaties. Ook bij Kiesleven besteden we daar aandacht aan. Tot slot. Door te ontkennen dat abortus gevolgen heeft, laten we vrouwen die wel met gevolgen te maken hebben, heel erg in de steek. Ik heb vrouwen gesproken die met abortus te maken hebben gehad. En die zegt, ja, maar iedereen zegt, als ik erover lees, dan bestaat dat niet, spijt, pijn en verdriet. Maar ik heb het wel. En ze voelen zich eenzaam. Maar door in de media maar te blijven vertellen dat een abortus geen gevolgen heeft en dat het een goede medische zorg is, wat je er ook van denkt van medische zorg, ik zie het niet als medische zorg. Medische zorg is ook gebaseerd om iemand beter te maken die ziek is. Zwangerschap is geen ziekte. Dus ik zie dat niet als een medische zorg. Maar door dat te ontkennen dat er pijn, spijt en verdriet is, laat je de vrouwen die wel met spijt, pijn en verdriet hebben, enorm in de steek. Enorm. De boodschap, zoals ze die vaak lezen, van de pro-choice beweging, zet de Nederlandse burger op het verkeerde spoor. Het is iets simpels. En het trof mij gisteren in het debat bij Rob Jetten ook, dat hij ook aangaf dat het een hele moeilijke beslissing is, dat vrouwen er heel goed over nagedacht hebben. En toch is die 5 dagen bedenktijd afgeschaft. Als het zo'n moeilijke beslissing is, waarom moet je dan die 5 dagen bedenktijd afschaffen? Want op het moment dat het kindje weg is uit de baarmoeder, dan ontstaat de ruimte om erover na te denken. En als je dat in niet over na hoeft te denken en je zegt, nou, dat hoeft niet meer die 5 dagen, creëer je zorgen voor deze vrouwen. Er is nog veel werk te doen om te informeren in de samenleving, waar hebben wij mee te maken met abortus? Wat is een abortus? Terecht merkte Maaike Roosendaal gisteren op, als we informeren op scholen dat bij een ongewenste zwangerschap je kan ervoor kiezen om het kindje te krijgen. Dus dat je gewoon een zwangerschap uitdraagt en toch voor jouw eigen kindje gaat zorgen. Je kan ervoor kiezen om een zwangerschap uit te dragen en het kindje aan pleegzorg te brengen, zodat je ook nog een stukje invloed hebt. Je kan ervoor kiezen om het kindje ter adoptie aan te bieden en je kan ervoor kiezen om te aborteren. En daar gaat het fout bij de laatste. Maar verbieden abortus aan als een oplossing zonder te vertellen wat een abortus is. Een abortus, dan ontneem je een ander kind zijn of haar toekomst. En dat is een beslissing die is onherroepelijk. Je kan gewoon niet meer terug. Je kan echt niet meer terug. Ik heb gisteren, net voor de uitzending hier ook, die vrouw nog even gesproken, kregen een bericht binnen. En die vrouw die stuurt een heel verhaal op wat zij heeft meegemaakt. 4 keer heeft ze een abortus gehad. 4 keer. En is ze achterin, bijna 50 is ze nu. En de laatste abortus. Ze zegt, ja, toen bleek ik dus 18 à 19 weken zwanger te zijn. Ze is naar het abortuscentrum gegaan. Het scherm wordt weggedraaid. En terwijl het weggedraaid is, wordt haar niet uitgelegd wat ze gaan doen. Het was in coronatijd en het is eerlijk. Ze zegt ook, ze hebben ook tegen mij gezegd, u kunt nog kiezen ook om het kindje te houden. En u mag er nog over nadenken. Alleen het is nu coronatijd en u bent zover. Als u nu weggaat, weet ik niet of dat u nog op tijd bent of dat er wel ruimte is om het weg te laten halen. Dan zit u met het kindje, dus u kan het beste nu gelijk aborteren. En zij heeft het gedaan. En morgen staat deze, want ze heeft het hele verhaal opgeschreven, mogen het publiceren. En morgen wordt het gepubliceerd op zeevandaag.nl. Dan komt het hele verhaal van haar te staan. Aangrijpend, echt aangrijpend. 4 keer gedwongen tot een abortus. En die vrouwen, door te zeggen dat het een makkelijke keuze is, dat het een makkelijke ingreep is die niets voorstelt, laat je dit soort vrouwen in de steek. En zij is echt op een hele mooie, wonderlijke manier goed geholpen. Dus daar ben ik wel heel mooi, vind wel mooi om te vertellen. Om deze vrouwen ruimte te geven, hebben wij in Nederland kruikvoltranen.nl. Kruikvoltranen.nl is een plaats in Nederland, in een natuurgebied. En in die plaats hebben wij een gedenkplaats gemaakt. En die gedenkplaats, daar kunnen vrouwen een lijststenen bordje plaatsen, waarmee ze erkenning geven dat het kindje er geweest is. Onlangs heb ik een bordje opgehangen en daar staat op, lief kindje, het spijt me, kus je moeder, met de datum erbij. Aangrijpend verhaal zit erachter. Maar voor deze vrouw is dit een manier om afscheid te nemen en om te erkennen dat het kindje er wel geweest is. Dus kijk op kruikvoltranen.nl en daar kunt u dus informatie vinden en zo'n bordje plaatsen. Kost niets. Dat betalen wij, wordt door donateurs van ons wordt dat gesponsord. Goed, een heel verhaal naar u. En als laatste wil ik laten zien, dat is juist vandaag. En nou hebben we hem hier liggen. Kan je hem even pakken? Ja, oké. Okay. Want hoe ga je, eerlijk, gisteren bij het debat, ik vond dat er met respect twee tegenstanders met elkaar omgingen. En met respect hebben ze tegen elkaar gesproken over een ontzettend moeilijk onderwerp. Abortus is gewoon een moeilijk onderwerp. En dit boek, In gesprek over abortus, antwoorden op moeilijke vragen. Daar willen we mensen mee helpen om in gesprek te gaan over abortus. Want hoe doe je dat zonder om keihard die ander aan te vallen? Je kan iemand zo neersabelen, maar dat is niet de bedoeling. Maar wees wel heel concreet. En in dit boek, het is vanaf vandaag verkrijgbaar op de website kiesleven.nl. Of zoals u hier ziet, hierboven op de QR-code. Dan kunt u het boek bestellen en dan krijgt u het deze week nog thuis gestuurd. Dames en heren, dank u wel voor dit gedeelte. En er is ruimte voor vragen. Ik weet niet of dat u vragen heeft hier. En of dat er vragen via de livestream zijn binnengekomen. Dat is altijd spannend. Kan zijn dat er niks, dat hebben we ook wel eens gehad. Nou, dan ben ik duidelijk geweest. Maar
ik heb een vraag over wat ze zeggen. Een meisje van 10 jaar die zwanger is en dat ze geen abortus kan. Maar kunnen we dat controleren?
Er wordt hier gezegd in dat ene artikel wat geschreven is van een meisje van 10 jaar in de Amerikaanse staat die een abortus gehad heeft. Of die geen abortus kon krijgen omdat in haar staat geen abortus mogelijk was en die naar een andere staat ging. En de vraag wordt gesteld, kunnen wij controleren of dat bericht waar is, ja of nee? Ik kan me daar iets van herinneren toen dat bericht in de krant kwam en dat ik aan het zoeken en daar ben geweest. En er zijn tegenstrijdige verhalen. De een zegt het is wel waar, de ander zegt het is niet waar. Ik weet het niet. Maar ik weet ook niet of het waar is. We kunnen het niet zomaar controleren. Ik ga niet zeggen dat het niet waar is. Maar net zoveel reden dat ik heb om te zeggen dat het niet waar is, heb ik ook om te zeggen het zou wel waar kunnen zijn. Ik weet het gewoon niet. Het is bijna niet te controleren, want ik heb het meisje niet gezien. Ik heb er niet gesproken. En ik kan mij voorstellen dat de ouders dat kind buiten de media houden, want je bent voor altijd veroordeeld als je in beeld komt. Ik zag hier vooraan ook nog een vraag en dan kom ik bij jou.
Daar heeft ook een ander beeld over, net als op zeg maar, deze verwezingen, mensen dwingen tot het krijgen van kind.
Ja, er wordt hier gezegd van hoe kijkt u dan aan tegen, het is mijn leven, het is mijn lichaam, ik beslis over mijn lichaam, het is het autonomie van de vrouw, dus ze mag zelf weten wat ze mee doet. En u wilt mij dwingen tot het krijgen van een kind. Een hele goede vraag, absoluut een goede vraag. Alleen, daar zit wel een maar aan. En niet maar, we hebben het niet over één leven, we hebben het over twee levens. Want in de baarmoeder groeit een ander leven, een kind, wat vanaf de bevruchting, en in Amerika is een onderzoek geweest, heeft iemand de vraag gesteld aan 5.500 artsen, biologen, dus mensen die echt verstand van zaken hebben, wanneer begint het menselijk leven? 96% zegt bij de bevruchting. Dus er groeit in jouw lichaam een ander leven. Als je een week over tijd bent, dan is dat kindje 3 weken na de bevruchting, dus 21, 22 dagen na de bevruchting, dan is er al een hartslag. Dat is er al. Dus je loopt als vrouw met 2 hartslagen rond. 1 van een kind en 1 van jezelf. De keuze om dan te zeggen van het is mijn leven, heeft consequenties voor het andere leven. En dan wordt dat kindje gedood. Dat beëindig je dan. En moet u dan mij opzadelen met een kind? Moet ik die zwangerschap uitdragen? Ja, dat is een keuze. In Nederland heeft een vrouw die keuze om dat wel of niet te doen. Die kan dus een abortus kiezen. Alleen, wij staan daar lijnrecht tegenover. Omdat je het leven van een ander kind beëindigt. En die ontneem je toekomst. Wij hebben recht van spreken zoals we hier in de zaal zitten en thuis meekijkt om hierover te discussiëren. Omdat wij niet geaborteerd zijn. Maar al die kinderen die geaborteerd zijn, die hebben geen stem. Die kunnen er niets over zeggen. En ik vond het treffend in het, bij het enquêteren dat er... dat is niet het juiste woord. Ik zoek even het juiste woord. Dat is confronterend eigenlijk. Dat er jongeren gezegd hebben, 16, 17, 18 jaar, ik was er een van de tweelingen, maar ik had het net zo goed kunnen zijn die er niet was. Dus dan zien we wat dat enorm doet. En ik denk, als er geen geld is, we hebben in Nederland 15% meer abortussen als het jaar daarvoor. En in de krant, in het RD, stond afgelopen zaterdag een interview met iemand van Fiom. En er werd een vraag gesteld van ja, we zouden eigenlijk heel goed moeten kijken van wat zijn nou de oorzaken, de redenen dat je een abortus doet. En er werd gezegd, nee, daar willen we eigenlijk niet aan. We willen dat niet gaan doen. Want dat is privacy, dat hebben we niet nodig. Weet u, als er iets gebeurt, dan zie je altijd als eerste een gevolg. Dus als er een aanrijding is en de brandweer of politie die komt, die ziet daar een auto met een aanrijding. Dan gaat hij onderzoeken, wat is daar fout gegaan? En als er iets fout gegaan is, dan ga je kijken, hoe kan ik dat in de toekomst voorkomen? Dus als we zien dat er 15% stijging is van abortussen, ben ik ontzettend benieuwd waardoor dat komt. Wat is de reden van die vrouwen geweest? Nu is het met een schot hagel in de ruimte schieten in de hoop dat je mug raakt, want we weten het niet. En als we dat niet willen weten, dan zullen we altijd maar in het luchtledige blijven praten en dingen opperen waar we het van absoluut niet van weten. En de grootste stijging van abortussen, die zit niet bij de tieners. Die zit bij de oudere vrouwen. Dus in de leeftijdscategorie van 24 tot 35 jaar, daar zit de grootste stijging. Dan kan je niet zeggen, dat lossen we op door op de lagere school betere seksuele voorlichting te geven en op de andere scholen. Want die vrouwen weten heel goed hoe het werkt. Dus, maar nogmaals, terug naar hoe zit het met de autonomie. En als die autonomie van de vrouw, het recht van de vrouw om te beslissen over haar eigen lichaam, schade brengt aan een ander lichaam, aan een ander mens, dan houdt daar eigenlijk, in mijn opinie, houdt daar eigenlijk het recht om zelf te beslissen wel op. Gisteravond werd het voorbeeld aangehaald. Ik mag zwabberen met mijn hand, ik mag zwaaien, ik mag alles doen. Dat is mijn lichaam, ik mag dat doen. Maar als ik vlakbij je sta en ik zou jou daarmee een klap voor je hoofd geven, dan houdt mijn vrijheid op dat moment op. Want dan beschadig ik een ander. En dat geldt ook als we het hebben over het kind in die baarmoeder. Ik zag daar nog een vraag op de achterste rij, meneer.
Ja, adoptie en kinderzorg met een alternatief.
Ja.
Ik heb inderdaad gevallen bekend. Ik heb eigenlijk nooit zo gehoord dat vrouwen die ongewenst zwanger zijn, en dat ligt op vaderschap, dat ze daarvan horen en daarvan kiezen. En tegen de tijd dat het kind geboren wordt, daar het kind alsnog afgeven. Of gaat er dan toch misschien iets veranderen?
Het is een hele goede vraag. Er wordt hier gezegd van als je pleegzorg of afstaat aan adoptie, komt dat vaak voor? Dat komt niet zoveel voor. We hebben onlangs met een vrouw een gesprek gehad, hulpvraag, ongewenst zwanger. Ze kiest voor haar kindje, ze heeft dus geen abortus gedaan. Maar ze overwoog wel om het kindje af te staan na de geboorte. Dat heeft ze ook besproken met degene die haar begeleidt. En onlangs vorige week vertelde de begeleider van nee, ze gaat toch voor haar eigen kindje. Ze gaat het niet afstaan. Dus het wordt wel meegewogen soms in de overweging, maar hoe verder. Want je draagt het onder je hart, je gaat het voelen. En dan krijg je toch een band. En dat is gewoon ontzettend moeilijk. En eerlijk is eerlijk, als ik kijk van... Die vraag krijg ik ook nog alles. Stel nou dat jouw kind zo ernstig gehandicapt is. En het kind zou niet overleven na de geboorte. Moet je dan die vrouw verplichten om de hele zwangerschap. Dat ernstig gehandicapt kind wat geen overlevingskans heeft. Toch uit te dragen? Dat is een hele moeilijke vraag. Want als je daarachter komt met 20 weken. En je moet nog na 40 weken. Dan moet je dus nog de helft van de zwangerschap doorlopen. En als je dan toch weet dat kind overlijdt, zou dan een abortus niet een oplossing zijn? Ik denk bij mezelf dat het heel kritisch is om daarnaar te kijken. Op het moment dat je bij 20 weken die boodschap krijgt en je maakt een einde aan het leven van dit kind, dan het resultaat blijft hetzelfde. In allebei gevallen gaat het kind dood, het overlijdt. Maar als je de beslissing neemt, ik beëindig deze zwangerschap door een abortus, dan ligt de verantwoording voor het sterven van het kind ligt bij de moeder. Op het moment dat je het kind met een ernstig handicap die geen overlevingskans heeft, de zwangerschap uitdraagt en het kind overlijdt, en ik ken een situatie waar de mensen gekozen hebben om het geboren te laten worden, het heeft nog een paar uur geleefd, man en vrouw hebben het in de handen gehad. De kinderen hebben afscheid genomen. Het kindje is overleden. Je hoeft jezelf als vrouw nooit te verwijten. Ik heb mijn kindje gedood. Je hebt alle liefde gegeven die je kon geven aan dat kind. Het is wel overleden. Maar dat is niet jouw schuld geweest. Want je hebt niet die beslissing genomen.
Is dat de reden dat dan ik heb het zo aangepakt? Die mogelijkheid aan te bieden als je kindje een extra afleiding. Omdat de kans is dat je het verbinding krijgt met een kindje dat het toch gaat sterven.
Het is wat als, hè? Je kan maar één keuze maken. Je kan niet de keuze maken, ik doe ze alle twee en ik kijk wat het verschil is. Dat gaat gewoon niet. De abortus is zo onherroepelijk. En wat wij terughoren bij vrouwen die spijt hebben van abortus, is altijd, ik heb zelf besloten om mijn eigen kindje te doden. Dat heb ik gedaan. Niet een ander, heb ik gedaan. En we hebben ook vrouwen in de loop der jaren die gedwongen werden tot abortus. En we hebben ze bij abortuscentra gezien die gewoon naar binnen werden getrokken. Ik heb het filmpje niet hier... het staat in een andere presentatie bij de hand. Dat is een meisje van 16 die op school... ze moest een project doen, ze iets beschrijven om een stukje training te doen in een groep, in een klas. En dat meisje komt te laat in de groep. En die trainer die zegt, heb je wel tijd gehad om iets te doen van het weekend? Ja, zegt de jongen. De jongen zegt, ik niet. En dat meisje zegt, ja, ik wel. Ik heb geschreven over mijn abortus van vorig jaar. Weet je, en dan gaat ze vertellen. En ze kan het eigenlijk niet goed vertellen. En dan zegt die vrouw of die trainer, mag ik het voorlezen? Ze leest het verhaal voor. En dan lees je ook van, ja, maar mijn vader en moeder waren boos. Je kan geen moeder zijn, je hebt geen geld. Je zou een slechte moeder zijn en dat gaat gewoon niet. En ze hebben mij gedwongen tot een abortus. Ze weten niet wat ze van mij hebben afgenomen. Het was mijn kindje en ze begint zo te huilen in de klas. Dat trof mij ontzettend. Dat trof mij heel erg. Dan denk ik, wat hebben wij haar in de steek gelaten? Geen veroordeling naar de ouders van, ze hebben het verschrikkelijk fout gedaan. Maar ze hebben niet de consequenties overzien. Door zo snel, want je ziet nu een jaar later hoe iemand beschadigd is. En je neemt het gewoon mee. Je kan niet... We zijn een keer... ze zegt ook, ik wilde niet het contact met mijn ouders kwijtraken. Dat ze... Nou, dat zegt die trainer. Die trainer, die begeleider, die zegt, en dat vond ik het lastig, want die heeft niet in de gaten wat ze zegt. Ze zegt, soms moeten je ouders een beslissing nemen die voor jou het beste is. En dan denk ik, dat hebben ze niet gedaan in dit geval. Ze hebben iets gedaan waarmee ze hun dochter iets af hebben genomen wat van haar is. Ja. Ja. Nou, we hebben die verhalen kennen we ook. Het is het beste wat me overkomen is. Ik hoor dat er ook een vraag via online.
Ja. Dus de vraag is, wat gaan jullie met de enquête doen? Worden de resultaten aangekomen en naar de overheid?
Of gaan jullie op de site zetten? De vraag die via de site binnenkomt, via de YouTube kanaal is, wat gaan wij doen met deze cijfers? Gaan we die aanbieden aan de overheid? En of gaan we ze op de website zetten? Een hele goede vraag. Mijn intentie is om ze verder uit te werken. Dus verder als dat we nu gedaan hebben. Parallellen te trekken en daar een stuk over te schrijven. En ik op YouTube. Maar ik ga even naar voren, kom ik bij u. Ja, er wordt hier de vraag gesteld. Wij hebben geen vragen gesteld over fysieke gevolgen. Weet je, dat is een hele lastige vraag. Dat heb ik heel bewust niet willen doen. Ik heb die enquête zo laagdrempelig mogelijk willen houden. En gewoon gekeken naar wat zijn dingen die we kunnen verifiëren in onderzoeken en in publicaties van de overheid. En gewoon gaan kijken van en de visie die we erop hebben van wat heeft de media voor invloed op het denken in de samenleving. En dat zie je gewoon heel duidelijk terug in deze enquête. En als je het hebt over psychische gevolgen, dan is dat heel erg lastig, want dat kan heel breed zijn. Of fysieke gevolgen. Nee, daar hebben we helemaal geen vragen, ook bewust geen vragen over gesteld. Ik heb echt nogmaals, net zoals ik net zei, gekeken naar feiten die in jaarrapportages staan. En ik zal een voorbeeld geven. Als we kijken naar Jenneke Ditshuizen, die heeft, 2017 uit mijn hoofd, heeft een onderzoek gedaan onder 235 vrouwen. Die heeft ze 5 jaar lang gevolgd. 90 vrouwen hebben afgehaakt in dat onderzoek tijdens die 5 jaar. En de overige 234 uit mijn hoofd, ik kan er 1 of 2 naast zitten, maar die overige 234, degene die psychische gevolgen hadden, geen fysieke, maar psychische gevolgen hadden, hadden ook al psychische problemen voor de abortus. En haar conclusie is daaruit, een abortus heeft geen gevolgen voor de vrouw. Het verhoogt niet de kans op grotere psychische gevolgen. Ik vraag me dan af, waarom hebben die 90 vrouwen afgehaakt? Ik denk dat daar de waarheid dichterbij misschien wel zit. Maar dat weet ik niet, want daar hebben we geen cijfers van. Aan de andere kant is er in Duitsland een onderzoek geweest. Daar zijn geen 325 vrouwen gevolgd, maar 35.000 vrouwen zijn gevolgd. Niet 5 jaar, maar 10 jaar lang. En die komen precies met een andere conclusie. En dan vind ik het heel tekenend dat we Jenneke Ditshuizen haar onderzoek steeds terug zien komen bij Rutgers Stichting, bij Humanistisch Verbond, bij AVA Helpt, al die pro-choice organisaties. Maar dat grote onderzoek uit Duitsland van die 35.000 vrouwen, die vinden we zomaar niet terug. Ik heb het onderzoek, dus ik kan het zo, degene die het wil, kan ik het zo toesturen. En dan komt een hele andere boodschap uit. Ja. Ja, dus er wordt hier gezegd, het is wel heel goed om met fysieke gevolgen, wat heeft een abortus voor gevolgen? Als we kijken, in 2015 heeft het AMC heeft een onderzoek gedaan, een meta-analyse over curettage. En curettage, dan wordt de baarmoedermond wordt geforceerd geopend. En als je die geforceerd opent en daarna met een zuigbuis ga je de baarmoeder schoonmaken en leegzuigen, blijkt, zeggen zij, dat je een verhoogde kans hebt van 70% dat bij een volgende zwangerschap jouw kindje voor 32 weken wordt geboren. 70% verhoogde kans. Dus ze zeggen, en ze schrijven in het stuk van het AMC, ik heb hem ook in mijn documenten staan, dat bij een abortus en bij curettage na miskraam, dat vergelijkbaar is. Dat vind ik nogal wat. Er zijn kamervragen over gesteld. Kees van der Staaij, de SGP en ChristenUnie hebben kamervragen gesteld. En staatssecretaris Van Rijn heeft erop geantwoord. En die zegt op een gegeven moment van ja, het is een andere situatie. En dan denk ik, ja, dat klopt. Bij de een is het kindje overleden al in de buik. Als ze gecurateerd wordt na een miskraam, dan is het kindje overleden. En bij die andere overlijdt het kindje juist door curettage. Dus het is een andere situatie. Maar het AMC trekt ze gelijk. En dan zegt hij ook in dat kamerstuk van beantwoording, maar bij curettage, bij een abortus, gebruiken ze een ander instrumentarium. Oftewel, dan zou het geen gevolgen hebben. En denk, wat een misser. Het gaat om het openen van die baarmoeder, waardoor die baarmoedermond schade dus oploopt. En het zijn dezelfde instrumenten die ze gebruiken. Het zijn dezelfde instrumenten, of dat je gecureteerd wordt bij na een miskraam of bij een abortus. Dus we hebben wel degelijk te maken met schade. En hoe vroeger je in de bevalling, en dat is ook zo één, er zijn iets van 120 onderzoeken wereldwijd die praten over verhoogde kans op het ontwikkelen van borstkanker. Er zijn heel veel onderzoeken. En ongeveer driekwart ervan, die toont een mogelijkheid van het ontwikkelen van borstkanker. Dus een verhoogde kans, omdat in het laatste stadium van de zwangerschap de melkklieren tot ontwikkeling komen. En die zijn bij, vroeger in de zwangerschap, zijn die nog niet helemaal ontwikkeld. Op stadium 1, 2 en 3. En ze zeggen, als die daar niet toe komt, dan heb je een verhoogde kans. Maar er zijn er ook een aantal onderzoeken, ik geloof een stuk of 20 van de 123, die tonen geen relatie aan. Nou, je raadt het al. Die komen naar voren. En als je die documentaire ziet, en dat vind ik het mooie van die documentaire Hush. Dus dat is in Amerika een aantal jaren geleden verschenen. Ik dacht 2016, 2017. Toen is die documentaire verschenen. En die vrouw die dat doet, die zegt ook, ik ben niet pro-choice. Ik ben niet pro-life. Ik ben pro-waarheid. Dus ik wil het gewoon weten. Nou, en er is, zij gaat op onderzoek uit en hoe verder ze komt, hoe meer dat ze vastloopt. En dat vertelt ze dan ook. Alleen als ik dit zeg, dan word ik al heel snel, oh, maar jij bent een complottheorie, je praat de vrouwen angst aan. En ik wil vrouwen geen angst aan praten, maar ik vind het belangrijk dat vrouwen de juiste informatie krijgen. En kijk, als er, er hoeft maar een schilfertje ergens in een potje met voeding te zitten, wat het dan ook is, als een ijzerschraapseltje, dan gaan al die potjes, die worden weg, we willen geen risico lopen. Maar als het over abortus gaat, dan worden alle risico's worden geniveleerd. Die zijn er niet, want die abortus moet doorgaan. Dat vind ik een hele uitdaging, om daar een goed antwoord op te creëren. Iemand nog een vraag? Ja, dat is gokken, dat weet ik niet. En daarom zou ik heel graag willen weten, wat is de reden dat vrouwen voor een abortus kiezen? Als je de reden weet, dan, ik noem maar iets, een aantal jaren geleden is er een stukje onderzoek geweest. En er was niet zo groot, er was onder 500, er waren 500 uitkomsten. En dan bleek dus dat meer dan de helft kiest voor een abortus vanwege financiën. En dan denk ik, als wij in Nederland 32 miljard euro beschikbaar stellen om mogelijke temperatuurverhoging van 0,000032 graden, zoals Rob Jetten zegt, te kunnen voorkomen, kan er van die 32 miljard euro niet eentje gereserveerd worden om vrouwen die een abortus overwegen omdat ze schulden hebben of omdat ze het niet zien zitten, om die te steunen, zodat ze toch voor hun kindje kunnen kiezen.
Ja. Als je gemeenschap hebt waar
onder die vrouwen heen moeten staan, dan is het heel anders. Ja, er wordt hier gezegd, ik herhaal het even, er wordt een klimaat gecreëerd om abortus heen dat het goed is en dat het zo eenvoudig mogelijk, zo makkelijk mogelijk is. En een van de politici in de Tweede Kamer die zei op een gegeven moment, als je een pannenset koopt, dan heb je 2 weken bedenktijd. En om je kindje te doden, hoef je niet meer over na te denken. Ik weet niet precies wat daar de drijfveer achter is. Ik kan er naar raden. Maar ik heb wel te maken met een land waar steeds meer vrouwen rondlopen die met een abortus te maken hebben gehad. En op het moment dat je abortus kunt maken tot iets wat niets voorstelt, hoef je er ook niet schuldig over te voelen. En dat zien we terug in abortuscentra. In abortuscentra's op de website gaan kijken, vinden we het woord kindje nergens. Je bent niet in verwachting van een kindje. Ben je gewenst zwanger en je gaat naar een zwangerschapssite om te kijken hoe ver ben jij in ontwikkeling, wordt vanaf dag 1 gesproken, je kindje is nu zo groot. Je kindje heeft nu een hartslag, je kindje heeft dit. Gaan we naar bijvoorbeeld gynecon-klinieken kijken. Gynecon-klinieken, die heeft een afdeling. Daar kan je dus, krijg je via een kleine animatiefilm, krijg je te zien hoe jouw abortus gaat. Dan denk ik, dat is fantastisch, daar kan ik zien wat ze gaan doen. En dan zie je daar een baarmoeder, die is leeg, en die wordt leeggezogen. Er zit geen kindje in. Waarom mag je dat niet laten zien? Waarom mogen wij niet eerlijk zijn wat er gebeurt? En als je gaat kijken naar de beschrijving, ik heb dat vanmiddag nog even nagekeken met na 13 weken, diverse abortussites en Rutgers ook bijvoorbeeld, die zeggen na 13 weken wordt de zwangerschap weggehaald met instrumenten. That's it. Als ik naar de tandarts ga en ik ga een zenuwbehandeling, dan zegt die tandarts, meneer Van Helden, ik ga boren, ik ga het verdoven, ik ga dit doen, ik ga dat doen, ga ik met veer. Hij vertelt alles wat hij doet. Maar als je kindje na 13 weken weggehaald wordt uit de baarmoeder, is niemand die op de site vertelt wat ze exact doen. Niemand. En ik denk, als vrouwen gaan zoeken na een abortus en ze zien wat ze gedaan hebben, nou, dat is zo confronterend. Dat is zo schadelijk voor die vrouwen. Dus ik denk dat we, als wij de abortuscijfers omlaag moeten krijgen, er zei een journalist een paar weken geleden, meneer Van Helden, wat zouden we willen? Wat denkt u, dat kan abortus weg in Nederland? Ik zeg, nou, ik denk dat we dat inderdaad weg kunnen krijgen. Hoe dan? Wat zouden we dan willen? Ik zeg, dan zou ik 1 minuut zendtijd willen hebben bij de NOS om 8 uur, in het 8 uur journaal. 1 minuut. En in die 1 minuut laten we zien hoe een abortus van 14, 15 weken gaat, wat er precies gebeurt en wat er weggehaald wordt. Dan denk ik dat er een heel stuk over is. Want dan weet iedereen dat het niet om een klompje cellen gaat. En iedereen ziet dat dit geen medische zorg is. Dit is geen goede medische zorg. Dit is geen hulpverlening. Dit is het doden van een ongeboren kind. Ik denk dat wij... Nog 1 vraag. Ja? Ja. Nou, hier heb ik hem even bijgezocht. En hier zien we inderdaad Dit zijn de abortussen na prenatale screening. En dit was voor mij nieuw, want ik wist dit ook niet. Dat weet ik dus nu sinds een paar weken, omdat in de nieuwe jaarrapportage staat het in, dat ook abortuscentra doen abortussen na prenatale screening. Terwijl ik denk, als het kindje afwijking heeft en je bent onder behandeling van een gynaecoloog, van een arts in het ziekenhuis, dan denk ik, dan voeren zij dat uit. Maar dat is dus niet altijd zo. Het kan ook zijn dit is dus een ding, dat moeten we gokken, want dat weten we gewoon niet, omdat het niet geregistreerd wordt en niet openbaar is. Maar het zou kunnen zijn dat bij 20 weken echo of 13 weken echo of de NIP-test, dat ze een uitslag krijgen en dat die vrouwen zelf beslissen zonder advies van de gynaecoloog, dat ze zelf zeggen, ook alleen laat het dan maar weggaan. En dat ze daardoor naar de abortus zijn. Ik weet niet, want die cijfers zijn er dus niet.
We hebben wel eens gehoord dat ze dan bij de abortus
komen,
dat ze anders
te lang moeten wachten. Oké, er wordt hier gezegd, het kan zijn, er wordt wel eens gezegd van, als ik moet wachten in het ziekenhuis, duurt het te lang. Daarom ga ik naar een abortuscentrum en anders ben ik te laat, omdat de wachttijd in het ziekenhuis, dat zou kunnen. En gisteren hoorden we van Rob Jetten, en dat klopt, dat is ook zo. In België mag je abortus doen tot 12 weken. Dus we hebben groepen met vrouwen uit België die komen naar Nederland toe om hier een abortus te doen, omdat het hier tot 24 weken mag. En markeert het kindje, is er een afwijking geconstateerd. Je bent na 24 weken, dan zijn er vrouwen die gaan van Nederland naar België, want daar mag je veel langer een abortus doen als het met afwijkingen te maken heeft. Dus we hebben een beetje grensoverschrijdend. Hier nog een vraag.
6,88% is dat van de
duidelijke abortussen? Nee, die 6,88% is van alle abortussen behalve de overtijdbehandeling. Ben je 16, uit mijn hoofd is dat als je ongeveer, 9 dagen overtijd bent, dan hoefde je vroeger geen 5 dagen bedenktijd te hebben. Daar komt die uitdrukking overtijdbehandeling vandaan. Die behandelingen die tellen hier niet mee. Dus die 6,88 zijn het aantal abortussen, exclusief de overtijdbehandelingen. Omdat je dan eigenlijk helemaal nog niet kan zien of dat het na prenatale screening. Want als je 7-8 dagen overtijd bent, dan werkt de NIP-test nog niet en er is geen 13 weken echo. Dus die vallen er sowieso buiten. Ja, duidelijk?
Ja. Dus dan geven mensen ook het advies van uitdragen. En nog vaak is het zo dat een kindje dan toch moet geboren worden. Dat is soms wel goed.
Ja, klopt. Er wordt hier gesteld. Stel dat een het advies krijgt om het kindje te aborteren vanwege afwijkingen. En je draagt het toch uit en het overlijdt. Kan je afscheid nemen, ook zoals ik toen straks al vertelde. Je kan het een begrafenis geven. Je hebt een compleet kindje. Je kan er, en dat is voor de verwerking allemaal een stuk beter. Dat klopt, dat is ook zo. En het gebeurt ook dat je een prenatale screening hebt gehad en dat die negatief is. We hebben ooit op een beurs een patholoog-anatoom gesproken. En die overlijdens van kinderen onderzocht. En toen vroegen we hem, komt het ook wel eens voor, doet u dat ook bij kinderen die geaborteerd worden na aanleiding van een prenatale screening? Hij zegt, ja, dat doe ik ook. Zeg, gebeurt het wel eens dat ze het mis hebben? Dat ze zich vergist hebben? En dat doet zo veel te vaak. En hij loopt zo weg. Ja. Weet je, en dan denk ik, wat had ik die man graag verder gesproken? Maar hij wilde er niet over praten. Maar we kennen ze. Vanmorgen was ik op een school en daar vertelde met een gastles een meisje. Ze zegt, ja, mijn tante heeft advies gekregen om het kindje weg te laten halen, want het had een hartafwijking. En daar is dus best wel op aangedrongen. Ze hebben het niet gedaan. Ze zegt, mijn tante heeft het niet gedaan. Het kindje is geboren, had wel een hartoperatie nodig, maar het kindje is nu kerngezond en het leeft gewoon. Je zal maar de beslissing hebben genomen. Dus het is, ja. Ik wil het hierbij laten, mensen. Ik wil het afronden. En u hartelijk bedanken voor uw aanwezigheid. Ook de kijkers thuis. Ik wil er ook bij zeggen dat de volgende livestream... Oké, prima, die hoef ik niet te vertellen. Nou, dat is makkelijk. Techniek staat voor niets. Dames en heren, hartelijk dank voor jullie komst. Hartelijk dank thuis voor het kijken. En tot de volgende livestream. Dank u wel. Thank you.